Goedenavond allemaal en welkom op alweer de 7e Bijbelavond. En we gaan vanavond kijken naar het leven van Paulus en naar de brieven die Paulus geschreven heeft. Maar voordat we dat doen en voordat ik vertel waar deze avond over gaat, wil ik deze avond graag even opdragen in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn. Heer, wilt u ons vanavond helpen en zegenen in alles wat we doen, wat we horen, in wat we vertellen. Dat we daardoor een beter begrip zullen krijgen van uw woord, van wie u bent en wat u doet in deze wereld. Dat vragen we u in Jezus' naam en uit genade. Amen. Nou, het programma voor vanavond. Ik heb het een beetje opgedeeld in twee grote helften. We hebben eerst een inleiding op het leven van Paulus. Daarna hebben we een luisterlied, dat is losjes gebaseerd op het einde van het leven van Paulus. En daarna gaan we alle 13 brieven behandelen, want Paulus heeft 13 brieven geschreven. Nou, wie was nou Paulus? Er gaat een grapje rond onder theologen. Dat als je op straat vraagt wie de stichter is van het christendom, dat mensen zullen zeggen Jezus. Maar als je het onder theologen vraagt, is het antwoord Paulus. Want de waarheid ligt een beetje in het midden. We hebben al eerder gezien dat de brieven van Paulus eerder geschreven zijn dan de evangeliën. En Paulus is dan ook heel belangrijk geweest in de ontwikkeling van het vroege christendom. En wat je ook denkt of vindt van Paulus, hij was een opmerkelijk mens. Gelovige en niet-gelovige historici zien Paulus als een van de grootste morele onderwijzers uit de geschiedenis en als de meest invloedrijke theoloog die ooit heeft geleefd. De brieven van Paulus zijn bovendien de enige geschriften die we hebben van een fariseer die behoorde tot de Tweede Tempelperiode. De Romeinse geschiedschrijver Josephus was weliswaar ook een deel van zijn leven fariseer, maar Paulus bleef dit heel zijn leven. De vraag is wel hoe representatief hij is voor deze groep, want andere fariseërs volgden hem niet toen hij zich aansloot bij de christenen. En Paulus die verwijst op verschillende punten naar zijn leven. Hij verwijst naar zijn opvoeding in Filippenzen, naar zijn roeping in de brief aan de Galaten. Hij verwijst naar zijn reizen naar Jeruzalem, ook in de brief aan de Galaten. Hij verwijst naar zijn bediening in 1 Thessalonicense. En hij verwijst naar zijn tegenslagen in de tweede brief aan de Korintiërs. En ook in het boek Handelingen vinden we informatie over Paulus. Verhalen over zijn leven en toespraken waarin Paulus zelf een korte biografie schetst van wie hij is. En Paulus zelf benadrukt steeds opnieuw zijn Joodse identiteit. We zien dat bijvoorbeeld in Filippenzen 3, vers 5 en 6. Daar staat: ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreër met de wetsopvatting van een Farizeeër. Ik heb de gemeente fanatiek vervolgd en ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft, was er op mij niets aan te merken. En uit het boek Handelingen weten we dat Paulus opgroeide in Jeruzalem, waar hij studeerde aan de voeten van Gamaliel, een beroemde rabbi uit die tijd. Nou, hier lezen we in Handelingen: ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgegroeid in deze stad. Ik heb als leerling aan de voeten van Gamaliel gezeten en ben strikt volgens de voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed. Ik ben een vurig dienaar van God en u allen geeft vandaag blijk van hetzelfde. Nou, Paulus die vervolgde de jonge kerk met heel veel ijver en geweld en probeerde deze te verwoesten. Hij is daar heel open over, hoewel hij nergens vertelt waarom dit nieuwe geloof zoveel woede bij hem opriep. Hij vertelt wel hoe hij gedreven werd door ijver voor de voorouderlijke tradities, waarvan hij kennelijk bang was dat deze werden bedreigd. We komen Paulus voor het eerst tegen in deze rol aan het eind van Handelingen 7, het hoofdstuk waarin Stefanus als eerste martelaar voor het christelijk geloof sterft. En daar staat dan aan het eind: ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette. En Saulus was zijn Hebreeuwse naam en Paulus zijn Romeinse naam. Veel mensen hadden in die tijd twee namen. Een Hebreeuwse en een Romeinse. Silas wordt bijvoorbeeld ook wel Silvanus genoemd. En op een gegeven moment ontving Paulus een openbaring van God die zijn leven op zijn kop zette. Maar toen besloot God, die mij al in de moederschoot had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidense volken zou verkondigen. In het boek Handelingen vinden we meer details en een uitgebreidere versie van dit verhaal. Daar lezen we over de ontmoeting die Jezus met Paulus had toen hij onderweg was naar Damascus om daar de volgelingen van Jezus te vervolgen. Veel mensen noemen dit het bekeringsmoment van Paulus, maar het is goed om je te realiseren dat Paulus zelf dit nooit zijn bekering heeft genoemd. Hij zag het zelf meer als een profetische roeping of een moment van verlichting. Het veranderde echter wel zijn denken en zijn visie op cruciale punten. Het veranderde zijn denken over Jezus. Hij vond Jezus eerst een valse Messias en daarna vond hij hem de ware Messias, de Zoon van God. Over de laatste dagen. Eerst dacht Paulus dat de Messias met de komst van de nieuwe tijd in één keer een einde zou maken aan het kwaad van deze tijd. En later dacht Paulus dat de nieuwe tijd in fases zou komen, waarbij de eerste fase was begonnen met de opstanding van Jezus, maar de nieuwe tijd pas echt aanbreekt als Jezus terugkeert. We hebben het daar zondag ook over gehad. Toen heb ik deze plaatjes laten zien. Ik weet niet of je dat nog weet. Nou, dit is de verwachting die de Joodse mensen hadden in Jezus' tijd, dat deze tijd zou worden vervangen door de toekomende tijd. En dit is wat Jezus en dus ook Paulus geloven. Dat de toekomende tijd al begonnen is, maar nog niet helemaal zichtbaar is. En dat dat leidt tot een nieuw soort werkelijkheid. Het koninkrijk van God is er al en het is er nog niet. Nou, Paulus ging ook anders denken over het kruis. Eerst vond hij de dood aan het kruis een schaamtevol teken dat je vervloekt was door God. En later werd de kruisiging een offer dat Jezus vrijwillig bracht om de mensen met God te verzoenen. En de wet, eerst dacht Paulus dat de wet mensen hielp om in een goede relatie met God te leven. Later besloot hij dat de wet alleen onthult hoezeer mensen vastzitten in de macht van de zonde. Een macht die gebroken moet worden door Jezus Christus. Hij ging ook anders denken over heidenen, want eerst stonden deze buiten het verbond met God. En later waren Joden en heidenen verenigd als volk van God in Jezus Christus. En hij ging tot slot anders denken over de besnijdenis. Eerst werd je door deze rite deel van het volk van God. En later geloofde Paulus dat je deel van het volk van God werd door de doop. Nou, de zendingsreizen van Paulus. En Paulus is natuurlijk vooral bekend geworden van zijn zendingsreizen. En het boek Handelingen deelt deze op in 3 reizen. Je hebt de eerste zendingsreis. Dat is het witte lijntje. Die gaat naar Cyprus en steden in zuidelijk Azië Minor. Antiochië in Pisidië, Lystra, Derbe en Iconium. De tweede zendingsreis, dat is het gele lijntje. Die gaat door Asia Minor naar Macedonië en in het bijzonder naar Filippi, Thessalonica en Berea en daarna door naar Achaïe en naar Athene en Korinthe. En Achaïe is de naam van de provincie waar Athene en Korinthe liggen. En dan heb je de derde zendingsreis tot slot. Dat is een donkerblauwe. En die gaat door Galatië en Frigië naar Efeze en dan naar Macedonië en Achaïe. Paulus zelf maakt in zijn brieven overigens nergens melding van zulke georganiseerde reizen. Hij vertelt wel over de moeilijkheden die hij onderweg tegenkwam. Door de Joden ben ik 5 maal met 40-1 zweepslagen gestraft. Ik ben 3 maal met stokslagen gestraft. Ik ben 1 maal met stenen bekogeld en heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. De Bijbel vertelt ons niets over het levenseinde van Paulus. Het boek Handelingen eindigt op het moment dat Paulus 2 jaar gevangen zit in Rome. En de kerkelijke traditie uit de eerste eeuwen zegt dat Paulus is geëxecuteerd onder keizer Nero en dat hij op dezelfde manier is gestorven als Johannes de Doper, namelijk dat hij is onthoofd. Dan ga ik nu nog iets vertellen over de theologie van Paulus. Paulus die gebruikt verschillende begrippen en woorden om aan te duiden wat er precies gebeurt in en door het lijden en sterven en opstaan van Jezus Christus. Hij gebruikt bijvoorbeeld het woord rechtvaardiging. Dat betekent dat mensen vrijgesproken en rechtvaardig voor God staan. Hij gebruikt het woord redding. Mensen zijn gered van het kwaad en vrijgesproken van de toorn. Verzoening. Mensen staan in een juiste relatie met God en zijn met hem verzoend. Boetedoening. De zonden van de mensen zijn weggedaan. Verlossing. Mensen zijn bevrijd uit de slavernij van zonde en dood. Vrijheid. Mensen zijn vrijgemaakt van zonde, van de wet en van zichzelf om te leven zoals God het bedoeld heeft. Heiliging. Mensen zijn heilig gemaakt. Verandering. Mensen moeten worden veranderd naar het beeld van God. Een nieuwe schepping. Mensen krijgen een nieuw leven in de nieuwe tijd. En verheerlijking. Mensen delen in de heerlijkheid de glorie van God. Nou, dan heb ik nog een boekentip. Als je het leven van Paulus heel interessant vindt, ook ziet dat de schrijver wegvalt, maar er is een boek van Tom Wright. Het is in het Nederlands, het is wel dik. En dat gaat over het leven van Paulus. Dus als je het heel interessant vindt, kun je dat boek lezen. En dan, even kijken, dan heb ik nog hier een klein overzicht. Het zijn wel hele kleine letters. De volgorde waarin Paulus waarschijnlijk zijn brieven schreef. Dus hij begon waarschijnlijk met de eerste en de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Die zijn geschreven tijdens de tweede zendingsreis. Daarna 1 en 2 Korintiërs tijdens de derde zendingsreis. Galaten, Romeinen, Efeziërs tijdens de eerste gevangenschap in Rome. Colossense, ook tijdens de eerste gevangenschap. Filemon, ook in Rome. Filippenzen. En Titus, op een reis tussen 2 gevangenschappen in waarschijnlijk. En Timotheus en 1 en 2 Timotheus. Ook de ene op die reis tussen 2 gevangenschappen en de laatste tijdens zijn gevangenschap in Rome. Nou, dan gaan we nu over naar de brieven afzonderlijk. De brief aan de Romeinen, dat is, ik behandel ze in de volgorde zoals ze in de Bijbel staan. En in de Bijbel staan ze van lang naar kort. Dus dat is goed om te weten. De brief aan de Romeinen is een brief met een enorme impact. En speelde onder andere een rol in de bekering van Augustinus, Maarten Luther en John Wesley. En de kerk in Rome was niet gesticht door Paulus. Maar Paulus schreef deze brief om zich aan hen voor te stellen en zijn bezoek aan hen voor te bereiden. Het is een lange en complexe brief. En enkele thema's uit deze brief zijn de rechtvaardigheid van God, rechtvaardiging door genade, gehoorzaamheid aan het geloof, God en Israël, gehoorzaamheid aan de overheid en rekening houden met de zwakken in het geloof. Nou, de volgende brief is de eerste brief aan de Korintiërs. En wat nu Griekenland was, was in de tijd van Paulus opgedeeld in 2 provincies, Macedonië en Achaïe. En Thessalonica was de hoofdstad van Macedonië en Korinthe was de hoofdstad van Achaïe. En Korinthe was een van de grootste en meest welvarende steden uit die tijd. Het was een havenstad en volgens het boek Handelingen verbleef Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis tenminste 18 maanden in Korinthe. En Korinthe kent een aantal belangrijke thema's en onderwerpen, bijvoorbeeld de eenheid in de gemeente, wijsheid en macht, de gekruisigde Christus, de opstanding van het lichaam, christelijke vrijheid, het avondmaal, verwijdering van grove zondaren, een stuk over de seksuele moraal, over vlees dat aan afgoden is geofferd, over de liefde, het beroemde hoofdstuk 1 Korinthe 13, en over geestelijke gaven. Nou, over de correspondentie met de Korintiërs is het nodige te doen, Want waarschijnlijk waren er 4 brieven, waarvan er maar 2 in de Bijbel terecht zijn gekomen. Paulus is ook een aantal keren in Korinthe geweest. En waarschijnlijk is dit is een reconstructie zoals hij waarschijnlijk geweest is. Dus Paulus is voor de eerste keer geweest en Handelingen, kun je daarover lezen, in Handelingen 18. Dan sticht hij de kerk in Korinthe. En vervolgens schrijft hij de eerste brief, omdat hij verontrustende berichten had ontvangen over problemen in Korinthe. Hij had een mondeling verslag van Chloe's huisgenoot. Hij schrijft daarover in 1 Korinthe 1 vers 11. En hij heeft ook een brief ontvangen van de mensen uit Korinthe. Daar refereert hij aan in 1 Korinthe 7. Dus dat is waarschijnlijk de eerste brief die hij geschreven heeft. En die brief hebben wij niet meer. Daarna heeft hij een tweede brief geschreven. Dat is de eerste brief aan de Korintiërs. En vervolgens heeft hij een tweede bezoek gebracht. En dat leidde tot een pijnlijke confrontatie tussen de Korintiërs en Paulus. Want ze waren het duidelijk oneens. En vervolgens is er een derde brief. Daar wordt naar verwezen in 2 Korinthe 2 en in 2 Korinthe 7. Want Paulus die ontvangt van Titus een verslag van de goede wil van de mensen in Korinthe. Ze zijn uit elkaar gegaan met een beetje ruzie en mot. Maar toen Paulus eenmaal weg was, toen draaide de wind in Korinthe. En dachten ze van, nou, we hebben ons eigenlijk toch niet zo beschaafd en netjes gedragen. Dus uiteindelijk kwam het weer goed tussen Paulus en de mensen in Korinthe. En uiteindelijk schreef hij ook de vierde brief. Dat is de tweede brief aan de Korintiërs. Even kijken. Nou, en belangrijke thema's in de tweede brief aan Korintiërs zijn de bediening van Paulus, de collecte voor Jeruzalem, de autoriteit van Paulus als apostel en het gaat ook een stuk over opscheppen. Paulus die schept in die brief ook behoorlijk op en dat doet hij als een soort stijlvorm over wie die is. En dan heeft hij het over die valse apostelen. Kunnen zij dit? Nou, ik kan dat. Hebben zij dit? Nou, ik heb dat. En zo probeert hij zichzelf neer te zetten. Nou, de volgende brief is de brief aan de Galaten. Daar wil ik eerst een stukje lezen. Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in de ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar 1 ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te geloven wat u hebt gehoord? Bent u werkelijk zo dwaas dat u, terwijl u met de geest begon, nu weer uitkomt bij het aardse? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en laat hij zijn kracht in u werkzaam zijn, omdat u de wet naleeft of omdat u gelooft wat u hebt gehoord? Nou, daar zijn we gelijk al binnen, zeg maar, in de brief en in het conflict waar het over gaat. Het gaat voor een groot deel over de rol van de wet en de besnijdenis in de Galaten brief. Heel veel culturen kennen een vorm van besnijdenis bij mannen. En Joodse jongetjes worden tot op de dag van vandaag op de 8e dag besneden. Paulus en ook Jezus waren besneden. Het is een teken dat je behoort tot het volk van God. Het volk waar God zijn verbond mee heeft gesloten. Maar Paulus was echter na zijn ontmoeting met Jezus anders gaan denken over de besnijdenis. Hij zag er nog wel de symbolische betekenis van in. De besnijdenis van het hart noemt hij het onder andere in de Romeinenbrief. Maar hij vond fysieke besnijdenis niet meer belangrijk. Paulus verzet zich tegen het idee dat besnijdenis noodzakelijk is om deel te krijgen aan Gods verbond. En belangrijke thema's in de brief aan de Galaten zijn de autoriteit van Paulus als apostel en het thema Christus en de wet. En dat valt dan uiteen in rechtvaardiging door geloof, niet door werken. Gods liefde is universeel en niet beperkt tot Joodse gelovigen. De volheid der tijden is gekomen en de geest maakt waar wat de wet niet kan bereiken. En dan krijgen we de Efezebrief. En dit was mogelijk meer een algemene brief bedoeld voor algemene verspreiding. En helemaal in het begin lezen we daar: hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld. Zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen. Omdat het hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus. En verderop in de brief lezen we: mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidense volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en voor allen in het licht te stellen hoe het geheim dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van alle dingen, verwezenlijkt wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwige voornemen dat hij ten uitvoer heeft gebracht in Christus Jezus, onze Heer. En dit zijn zo twee versen die de sfeer en de toon van de Efezebrief aangeven. En belangrijke thema's in Efeze zijn het plan van God, en daar wordt het woord geheim voor gebruikt, of mysterie, en dat wordt maar liefst 6 keer gebruikt in de brief. Het gaat over de hoge status van de kerk, hè, de kerk, de God woont in de kerk, en de geïdealiseerde status van de gelovigen. Daar komen we straks nog op terug. Dat heet met een moeilijk woord gerealiseerde eschatologie. En dat verwijst naar die twee cirkels waar ik het net over had, die dan zo schuin over elkaar vallen. Maar dan kom ik straks, vertel ik daar nog iets meer over. Nou, dan hebben we de brief aan de Filippenzen. En er is één vers dat de brief aan de Filippenzen kenmerkt. En dat is Filippenzen 4, vers 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Want Filippenzen is de brief van de vreugde. En belangrijkste thema's in Filippenzen zijn de menswording, de incarnatie, dat Jezus vlees geworden is. Denk maar aan die hele beroemde hymne, de Christushymne. En daar staat, hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Nou, het gaat ook over nederigheid, over lijden en over gemeenschap. De brief aan de Colossenzen, je zou kunnen zeggen, de brief aan de Colossenzen heeft als motto Think globally, act locally, dus denk groot en handel klein. Colossenzen zegt onder andere, richt u op wat boven is, niet wat op de aarde is. En omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En belangrijke thema's in Colossenzen zijn de kosmische Christus, dus Christus heerst over het hele universum, en een gerealiseerde eschatologie, daar is die weer. En dat is het geloof dat zegeningen en baten die normaal gesproken horen bij het einde der tijden, nu al ervaren kunnen worden in het heden. Dat is die cirkel die al half over de cirkel van de huidige tijd staat. Dus bepaalde aspecten van het geloof en van God kun je nu al ervaren. En dat zijn dan bijvoorbeeld dingen als gelovigen zijn gered uit de macht van de duisternis. Gelovigen zijn overgebracht naar het koninkrijk van Gods liefde. Gelovigen zijn opgewekt met Christus uit de dood. En de geestelijke krachten die hen zouden kunnen dwarsbomen zijn al ontwapend en Christus heeft openlijk over hen gezegevierd. En een laatste thema in de brief aan de Colossenzen is het thema kennis en volwassenheid. Dan de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Nou, hier gaat het over de goede toestand waarin de gemeente verkeert, de opdracht om heilig te wandelen en de komst van de Heer. En de tweede brief aan de Thessalonicenzen gaat over het oordeel over de mensen die de christenen vervolgen, de komst van de wetteloze mens en een oproep om je dagelijks werk te blijven doen. Want in de Thessalonicenzen, in die gemeente, waren de mensen zo doordrongen van het idee dat Christus terugkwam, dat ze dachten, nou, we hoeven niet meer te werken, want... En Paulus zegt, nee, je moet toch gewoon je werk blijven doen. Beetje zoals Maarten Luther later zal zeggen, als ik weet dat Jezus morgen terugkomt, dan plant ik vandaag nog een boom. Nou, dan hebben we de pastorale brieven, die heb ik samengevoegd. Dat zijn 1 en 2 Timotheus en Titus. En die gaan met name over het bestuur van de kerk, over waarschuwingen tegen valse leer en valse leraren, over de rol en de plek van de vrouwen, die komen daar niet zo best vanaf in die brieven, en over lijden en vernedering. Dan is er nog een brief aan Filemon. Dat is de laatste. Het is een persoonlijke brief waarin het gaat over de relatie tussen Paulus en Filemon en over de relatie tussen Paulus en Onesimus. En Onesimus is dan de slaaf waar het over gaat. Dus belangrijke thema's in Filemon zijn de overredingstactiek van Paulus. Hij gebruikt een aantal tactieken. Het is eigenlijk zo, Paulus die stuurt een slaaf terug, die is weggelopen bij Filemon en hij wil eigenlijk dat Filemon hem weer terugneemt en hem daarvoor ook niet te hard straft in ieder geval. En hij gebruikt daarvoor het eufemisme. Hè? Zegt hij, misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Hij gebruikt paradoxale tact. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. En een woordspeling. Hij was u destijds niet van nut, maar nu kan hij zowel u als mij goede diensten bewijzen. Want de naam Onesimus betekent nuttig. Wat ingewikkeld is, zeker voor mensen van onze tijd, is de houding van Paulus tegenover slavernij. Want hij gaat er dus gewoon van uit dat slavernij bestaat. Hij gaat er ook niet vierkant tegen in of zo. Wat wel een ding is, is dat Paulus zegt dat slaven en meesters in Christus op gelijke positie staan. Maar Paulus leefde in een tijd in een slavenmaatschappij waarin slavernij volstrekt normaal was. En we kunnen eigenlijk ook niet van Paulus verwachten dat hij in zijn eentje daar tegenin ging. En dat hij in zijn eentje dat soort ideeën zou ontwikkelen. Maar het blijft een beetje ingewikkeld standpunt. Nou, dat waren alle brieven.